Wij zijn bij deel 5 van ons huwelijk en echtscheiding en ik ben benieuwd wat de Heer voor ons heeft. Ik weet het inmiddels al, maar ik weet natuurlijk niet hoe hij het gaat toepassen in ons leven. En wat daar verder uit voortvloeit en hoe ver dat de zegen daarvan zal gaan. Ik hoop wel dat het ook voor u een rijke studie is geweest. Vandaag, we komen bij het laatste punt. En het laatste punt is eenheid. Ja, we hebben onze ouders verlaten, we hebben onze vrouw aangehangen. En nu gaan we die eenheid vormen, dus het zal wederom een soortgelijke preek worden als vorige week, praktisch, toegespitst. En als laatste wil ik een opsomming geven van alles wat ik tot nu toe de afgelopen 5 preken gegeven heb. En dat, die opsomming, kunt u aan het eind meenemen op 1 A4'tje. Dan heeft u het bij u, dan hebben wij geformuleerd wat we ongeveer denken dat de Bijbel over het huwelijk en echtscheiding zegt. Laten we het lezen. Markus hoofdstuk 10, vers 1 tot 12. En we staan stil bij met name de laatste versen, wederom 7 en 8. Eigenlijk meer 7. Alhoewel 8 ook. Maar laten we het gewoon lezen, het hele stuk. We lezen het nogmaals. En dan volgende week, zo de Heere wil. Vers 13. Jawel, daar gaan we door. En hij stond op, de Heer Jezus. En hij vertrok vandaan naar het gebied van Judea en naar de Overjordaanse. En weder kwamen de scharen bij hem samen en weder leerde hij hen, zoals hij gewoon was. Er kwamen farizeeën tot hem en vroegen hem om hem te verzoeken. Wel, is het een man geoorloofd zijn vrouw weg te zenden? En hij antwoordde en zeide tot hen, wat heeft Mozes u geboden? En ze zeiden wel, Mozes heeft toegestaan een scheidsbrief te schrijven en haar daarmee weg te zenden. Jezus zeide tot hen, yep, met het oog op de hardheid uw harten heeft u dat gebod geschreven. Maar van het begin der schepping heeft hij hen als man en vrouw gemaakt. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten. Die twee zullen één vlees zijn. Ze zijn niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dat God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. En thuisgekomen, vroegen de discipelen hem weder naar die zaak. En hij zei dat het hem die zijn vrouw wegzendt en een ander trouwt, pleegt echtbreuk ten opzichte van haar. En indien zij haar man verlaat en een ander trouwt, pleegt zij echtbreuk. Zullen we een moment bidden. Vader, als we zo dit lezen, dit is uw woord, dit zijn geen menselijke uitvindingen, dit zijn geen menselijke woorden, ja, het is onze taal, maar het is uw woord, Gods woord. De God die geest is, die onmetelijk groot is, die heilig is, rechtvaardig, ver buiten alles is, hoger, groter dan het heelal, het universum ligt aan uw voeten, Heer. U die regeert in de troonzaal van uw hemel, u spreekt en het wordt gedaan, u gebiedt en zo is het. Heeft dit woord gesproken door uw profeten, door uw apostelen, door hen die u daarvoor geroepen had. Zo willen wij dan ook vragen, Heer, dat dit woord niet mag, leeg mag terugkeren, maar dat het werkelijk tot voeding mag zijn, Heer, van ieder van ons. Geestelijke voeding. En dat u met uw genade en uw geest ook in die volle compassie en bewogenheid met ons meegaat, Heer, om ons verder te vormen zoals u ons wilt zien. In uw genade. Heer, breng mij op de achtergrond. Breng uw Zoon Christus op de voorgrond en laat zien hoe glorieus u het huwelijk ontworpen heeft. En dat alles voor de heerlijkheid van uw naam. Amen. Amen. Wel, tot nu toe, mensen, ik kan zeggen, ik heb van deze prekenserie enorm genoten. Ik was gisteren nog even in gesprek met iemand die zei, van, hoe kun je een 19 jaar huwelijk hier nog van leren? Dit is één oase voor mij geweest, waar ik in heb mogen wandelen, om gewoon ook weer eens langer stil te staan bij het huwelijk, maar ook meer praktisch. Ja, ik denk dat vorige week, het was niet een theologisch framework wat ik helemaal neergelegd heb, denk ik. Maar ook ingekleurd hebben in de praktijk van ons leven. En dat het mij ook werkelijk gevoed heeft. Het heeft ons inderdaad ook weer aangespoord samen om daar zelf ook weer mee verder te gaan. En ik hoop ook dat het bij u doet. Vorige week hebben we stilgestaan, weten we het nog, bij de ouders verlaten. Of eigenlijk eerder dat de ouders de kinderen loslaten. Ja? Gisteren hebben ouders hun kinderen los moeten laten. Dat hadden ze voor een gedeelte al gedaan, maar nu is het finito. Maar ook hoe kinderen hun ouders moeten verlaten. Ja. Het is werkelijk afstand nemen van je ouders en van de kinderen is het ook, voor de ouders is het ook afstand nemen van je kinderen. Ik hoop dat ik inderdaad praktisch genoeg ben. Ja? En daar zit een volgorde in, want vandaag gaan we pas verder en we kijken even naar vers 7b en 8 van deze, je zou kunnen zeggen, deze paragraaf. En daar staat, en die twee zullen tot één vlees zijn, ze zijn niet meer twee, maar één vlees. Dit spreekt over de eenwording. En de volgorde is belangrijk. Als daar ouders zijn die hun kinderen niet losgelaten hebben, als daar kinderen zijn die hun ouders niet verlaten hebben, sterker nog, ik kan nog een hoofdstuk eerder, als men niet weet wat volwassen mannelijkheid en vrouwelijkheid is, als u daar nog mee problemen mee heeft, of u hebt uw ouders niet verlaten, of ouders hebben de kinderen niet verlaten, dan kunt u beter stoppen. En daar eerst aan werken voordat u hier aan gaat luisteren. En waarom? Er zit een volgorde in, en dat is een logische volgorde, maar het is ook een geestelijke volgorde. Die volgorde kun je niet omkeren. Het is niet van, ik word één en dan ga ik nog eens mijn ouders verlaten. Het voorgaande is essentieel om dit laatste punt te kunnen bewerken. En maximaal te benutten, of uit te buiten. Dat klinkt wat negatief. Ja. Maar dit is de enige weg naar eenwording. De Bijbel geeft dit als een volgorde, maar ook als enige weg. En ik hoop dat u dat ook ziet, dat dit een weg is die je moet volgen. Er kan niet één schakel tussenuit. Eén van deze onderdelen over volwassen mannelijkheid en vrouwelijkheid, of je ouders verlaten, of ouders die hun kinderen niet verlaten hebben, als je daar hiaten in hebt, dan stopt het in de eenwording. Stopt het in de eenwording. Dus mijn pleidooi is ook naar u is inderdaad eens grondig na te gaan hoe ver u het voorgaande gedaan heeft. Want anders dan zult u ook vandaag inderdaad haperingen ondervinden. Als u inderdaad ervan uitgaat of achterkomt aan het eind van deze preek, ik heb problemen met eenwording. 9 van de 10 keer zit het niet bij de eenwording. 9 van de 10 keer is het voorgaande niet grondig genoeg gedaan. Of niet volledig begrepen. Kan ook. Ik vind het wel eens jammer dat ik hier na 10 jaar in mijn huwelijk pas achterkwam. Aan de andere kant, het is nog geen slecht moment om erachter te komen. Heb ik nog aardig wat jaren, althans nu, erbij kunnen hebben. Dat we inderdaad een bepaalde omvorming hebben kunnen doen. Weet u dat het ook zo bijzonder is dat als we dit Bijbelvers lezen over eenheid en eenwording, dit is ook het enige wat God geeft aan een huwelijk en in een huwelijk? Er is geen enkele andere relatie waar dit mogelijk is. Niets op aarde, geen enkele relatie is zo uniek gemaakt als het huwelijk. Waarbij de eenwording tussen man en vrouw ook nooit stopt. Het is een continu project. Niet om het bij te poetsen, niet om het te onderhouden, maar om daar verder in te gaan zelfs. Als u denkt van, zit wel jovel met mijn eenwording, ik denk dat ik er ben, dan heeft u een boterham om nog eens tot te zien. Dat is het eerste probleem, is het niet? Als je het probleem niet ziet, dan is het grootste probleem. Dan moet u eens nagaan of u het probleem wel werkelijk ziet. Misschien dat u uw partner eens gewoon moet gaan vragen. Zijn we werkelijk één? Oh, nu u het zegt. Haha. Komt zo'n agenda naar voren. Geen verborgen agenda, maar wel een eerlijke agenda, hoop ik. De eenwording mensen eindigt pas hier. Tot de dood ons scheidt. Tot de Heer ons met z'n allen in glorie opneemt. Vandaag staan we dus stil bij de eenwording. Ik weet niet eens wat ik in de outline gezet heb. Oh ja, dat was de outline. Ik heb eigenlijk maar, je ziet het ook, ik heb maar een paar punten. Dat zijn praktische punten, niet eens Bijbelversen erbij. Dan zegt hij van, hoe kunnen we Bijbelgemeente zijn? Luister en huiver, en ik denk dat het wel praktisch genoeg zal zijn. Dat is gewoon invulling van eenwording. Maar ik ga eerst eens vertellen wat het niet is. Want er staat één vlees. Ja, dus de twee zijn niet meer, ze zijn niet meer twee, maar één. Het is niet zo, wat het niet betekent is dat de persoonlijke identiteit van twee personen omvormen tot een nieuwe identiteit. Annemarie en ik, die bestaan niet in een nieuwe wij-identiteit. Nee, wij bestaan in een nieuwe eenheid waarin twee mensen in hun identiteit mogen zijn. Dus het is niet de vervanging van de twee
apart.
Nee. Het is ook niet zo dat één op de voorgrond raakt en de ander in de schaduw. Dat was het begin van onze eenwording bij Annemarie en mij. Ze zeggen wel eens, toen mensen dat zagen, van Annemarie die staat helemaal in jouw schaduw, Erik. Ze stond niet eens in een schaduw, er was geen Annemarie. In het begin was een en al Erik. Dat was mijn probleem. En dat was een lomp groot probleem. Maar dat is geen eenwording. We hadden geen ruzie, maar er was geen harmonie. Er was absoluut geen harmonie. Het was één persoon die naar buiten treedt. Wel, dat is een eenheid. Ik was een eenheid. Ja? Maar dat was niet een huwelijk. Dat was niet een huwelijk. Het is ook niet zo dat de een de ander gaat imiteren. We moeten één worden, dus ga ik alles maar van de ander overnemen. Nee, we worden geen kopie. We worden niet een xerox van elkaar. Hè? Zo zie jij eruit, zo moet ik dus worden. Het zou makkelijk zijn. Maar bij Gods genade heeft hij dat niet gegeven. Ja. Het is ook niet zo dat twee mensen voor samen 50%, 100% maken. Wel, ik geef 50% aan, maar die 50% van samen vormen 100%. Nee. Hij vraagt twee mensen voor 100% in één relatie. Nu, wat is het wel? Eenheid. Zouden we kunnen omschrijven als een exclusieve, levenslange, diepgaande, allesomvattende eenwording van de volledige man met zijn volledige vrouw. En waarom formuleren we dit zo? Omdat dit eigenlijk zo belangrijk is om dit te formuleren. En begrijp me goed dat ik daar inderdaad aan het eind een volledige man met zijn volledige vrouw, maar ik had ook om kunnen keren. Ja, de volledige vrouw met haar volledige man. Maar ik heb hiervoor gekozen omdat ik dacht, dan hou ik het in één normale zin. Anders moest ik het nog weer om gaan knoeien. Dus de eenheid, ja, is een exclusieve. Wil je ons voorstellen wat het is? Man en vrouw? Niemand anders. Exclusief. Levenslang. Allesomvattend. Eén woord. Van een volledige man en een volledige vrouw. Dat is wat ik terug kan vinden in de Bijbel. Als eenwording of eenheid. Dat betekent, heel eenvoudig, dat er niets verborgen is voor de ander. Er zijn geen verborgen hoekjes in je leven. Op elk gebied, op elk vlak en op elk facet van je leven is volledige openheid. Er is geen enkel gebied waar de partner geen toegang tot heeft. Laten we dat even inzinken. Dat is allesomvattend. Dat is allesomvattend. Wel, daar heb je niks mee te maken. Het zijn dus niet de woorden die eenheid bevorderend zijn. Sterker nog, die geven al een beperkte eenheid weer. Dat gaat niet gaan. Die horen niet thuis in een huwelijk. Als Annemarie ergens naar vraagt en ik zeg heel pontificaal, daar heb je niets mee nodig, dan moet de rode vlag omhoog gaan en dan wordt de strijdbijl opgegraven. Want dat past niet. Wel, dat was vroeger, daar wil ik niet meer over spreken. Dat is ook een troef die je wel eens hoort. Sorry, maar alles is bespreekbaar, want het is allesomvattend, dus ook je verleden. Wel, ik kijk alleen maar naar het heden en de toekomst zijn van belang, want ik ben nu met jou getrouwd. Jij wil daarvoor niks weten. Ik wil alles van je weten. Alles, alles. Dat is allesomvattend. Dat was een leuk weetje. Als je zo wat aan het lezen bent. Ik kwam erachter dat 10% van de Nederlandse vrouwen ouder dan 65, dus er zijn er niet zoveel, in onze gemeente althans. Johnny. Nee, je bent een Nederlandse vrouw. Jij hapt snel op iets waarvan je dacht dat het van jou van toepassing was. Nee, die 65 is niet van jou van toepassing. 10% van die vrouwen heeft een geheim spaarpotje. Oplopend tot €500. En ver daarboven. Gemiddeld 500, maar ver daarboven. Geheim spaarpotje. 10%. Nou, als je gaat tellen hoeveel vrouwen de 65 jaar en ouder zijn in Nederland, dan ga de rekening zomaar doen. En dan 10% daarvan? Dat is geen eenwording. Nee. Ook niet voor de mannen. Dit is ook niet voor de mannen. Ik heb geen verborgen spaarrekeningen. Dat is het niet. Ja? Eenheid in het huwelijk begint en begint. En dit is het begin. Ik begrijp, het begin ligt daarvoor. Maar als we eenwording goed willen begrijpen, dat is dat er een onvoorwaardelijke mogelijkheid is om toegang te krijgen tot elk onderdeel van je leven, van je partner. Elk onderdeel. Alles is bevraagbaar. Alles is bespreekbaar. Nergens is een deur waarop je staat te kloppen die niet open gaat. Ook de vrouw, en dat geldt voor allebei, hè, zowel voor de vrouw als de man. Ja? Eenwording, en ik zeg het nogmaals, allesomvattend. Wij kunnen niet bepalen wat wij in een huwelijk brengen en eenwordingen neer. De Heer heeft dat voor ons gedaan. Maar heel simpel te zeggen, ze zijn één. Want dat is allesomvattend. Ik weet het, soms willen we onze partner beschermen of niet belasten met bepaalde zaken. Ach, daar zou die alleen maar over zwijgen. Ja? Of wakker liggen misschien, en dan zwijgen we daar liever over. Dat is niet goed. Dat is niet wat de Heer bedoelt met eenwording. Ja. Het is beter om te zwijgen of om toegang te verbieden. Dat is het niet. Alles is open. En ik weet het, soms, en dat heb ik ook in mijn leven. Soms heb je van die dingen waar je gewoon niet trots op bent dat je die gedaan hebt. Heb je die ook? En we hebben allemaal dingen waar we niet trots op zijn. Wat doen we liever? Tafelkleedje omhoog en dan vegen ze erop. Zwijgen. We praten daar niet liever over. Want misschien dat we zelfs, ja, het kan zelfs zo zijn, het kan twee kanten op gaan, dat onze trots geraakt wordt, of zelfs dat wij door die bepaalde zaken vanuit het verleden gekwetst zijn, en daar liever niet over spreken. Want dat heeft ons toen zo gekwetst. Mij, daar spreek ik niet over. Het is gevaarlijk. Enige terughoudendheid in openheid. Of in beperking waarin je geliefde geen toegang heeft in je leven, is de eerste barricade voor eenwording. Als er een beperkte openheid is, als er gebieden zijn waar de ander geen toegang heeft, is dat de eerste defensielijn die gegraven is. En wat gebeurt er altijd bij een defensielijn? Er wordt een bunker gebouwd, hè? Zo'n betonnen ding die niet meer weggaat, want ze staan er nu nog. We gaan ons ingraven. En als je dan al na een aantal jaren huwelijk nog eens gaat bevragen, wat krijg je? Dan krijg je artillerievuur wat geplaatst wordt daarin, hè? Dat als je dichtbij komt, ja, eerst dan loop je in het mijnenveld. Dan merk je van, als je ergens begint over het punt waarvan de ander zegt, daar mag je niet aankomen, daar mag je niet dichtbij komen, dan begint de blik al te veranderen. Dan begint het mijnenveld te naderen. En dan beginnen daar nog eens vragen te komen, dan is het een prrrr, dan moet je vanaf blijven. En als je dan nog dichterbij komt, dan is het dan worden de bommen gegooid. Dan sta je voor dat bord, no entrance, geen toegang. Geen toegang. Want we laten het eerlijk zijn, als u een gebied in uw leven heeft, waar dat is, naar uw partner toe. Ik zeg niet dat u vanavond alles in één keer op tafel moet leggen, maar zoek een strategisch moment wanneer bespreekbaar gemaakt moet worden. Niet alles hoeft op tafel. Maar dat alles open is en bevraagd kan worden. Dat is het. En ook alles. Ook dingen die we niet fijn vinden. Dat is het eerste. Openheid. Geen bunkers bouwen, geen defensielijn. Niet als je in de buurt komt van iets dat iemand in woede aanbarsting komt. Of anderen die compleet dichtslaan. In onze verkeringstijd was dat nog. Als ik dan inderdaad wat doorvroeg. En ik ben dan de persoon die wat makkelijker spreekt. Ik vroeg en Annemarie, wat is het? Ach, gewoon. Ja, wat, maar vertel eens. Wat is het dan? Nou, gewoon. Ja, en dan kunnen we er vreselijk om lachen. Ja. Het moest lang genoeg aan de deur staan kloppen. Nu ging die open. Ja. En nu hebben we het er wel eens over. Wat is er? Ach, gewoon. Die, nee, dat is niet gewoon. Dat zei ik wel. Nee, dat is niet gewoon. Vertel het. Nou, dat duurde dan eens een dag. Twee. En langzaam ging die deur open. Dan kwam ik daar met een koevoet aan. En dan zei hij, maar dat was niet de bedoeling. Nou, oké. Daarin is het huwelijk uniek. Zie wat je met je partner deelt. Met je geliefde in een huwelijk doe je niet met je buren. Doe je niet met je oudste, mede-oudste. Doe je niet met je vrienden. Dat doe je met je partner, met je man, met je eigen vrouw. Niemand anders. En als je dat niet doet, dan staat er eigenlijk maar één ding in de weg. Het begint met een T en het eindigt op rots. Dat is ook, daar kun je een hele vesting van bouwen. Van dat soort rotsen met een T ervoor. Trots. Ja? Trots. Als u eens denkt aan eenheid, denk dan eens ook aan harmonie. Symfonieorkest, heb je al eens gehoord, al die rare instrumenten bij elkaar en toch lijkt het te kloppen als ze samen gaan spelen? Ze beginnen als zo'n kakofonie, zo alles is aan het testen en dan gaat die dirigent en zat eraan, toem, toem. Nou, dan horen we harmonie of symfonie. Als u moeite heeft met eenheid, misschien wel de allerbeste. Illustratie is misschien wat veel gezegd. Voorbeeld is de drie-eenheid. Volledige harmonie. Volledig één. Ik en de Vader zijn één. En toch twee personen. Dat is volledige openheid. Dat is, je kan zien hoe in volmaakte wijze God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in geestelijk opzicht ondeelbare eenheid zijn en toch absoluut verschillende personen. Dat is het eerste punt eigenlijk wat ik wil maken bij eenheid, eenwording. Dit is hetgene waar je inderdaad van zegt, dit is de sleutel die de Heer ons geeft. De volgende sleutel. En dat mogen we uitbuiten, dat mogen we maximaal benutten, daar mogen we mee aan de slag gaan. Dat is ook een van mijn punten straks in de opsomming. De Heer heeft niet alleen het huwelijk gegeven, hij heeft het huwelijk gegeven om mee aan de slag te gaan. En het is onuitputtelijk. Dat maakt mij zo enthousiast. Het is onuitputtelijk. Het is nooit van, ik heb mijn gat gegraven, ik heb mijn geul gegraven, het is klaar. Nee, het is oneindig. Het stopt niet. Het is net een Chinese muur. Je kan doorbouwen. Dat maakt het mooi. En ik wil dat praktisch doen. Gewoon door bepaalde facetten van eenheid gaan. En u heeft daar de lijst gekregen. Er is maar één geloof ik met Bijbelversen. Het is een geestelijke eenheid. En ik heb niet overal Bijbelversen bijgeplakt om het praktisch te houden, maar ik denk als u het begrijpt, dat dit een invulling is van eenheid. Geestelijke eenheid. Dat heb ik als eerste. Dit is de basis. Ik begin hiermee. Dit is de sleutel, je zou kunnen zeggen, tot het maximaal benutten van eenwording. En waarom? Twee mensen moeten wederom geboren zijn. Wil je de eenheid kunnen bereiken die God in zijn genade voor ons heeft? Als je partner niet wederom geboren is, dan kun je voor een groot gedeelte eenheid nastreven, maar je zal nooit die eenheid en die eenwording kunnen benaderen die de Heer in zijn genade geeft. Maar wil je naar het maximale gaan, en dit is dus ook met name, zijn jullie allebei wederom geboren? Dat is de basis, daar begint het. Geestelijk leven is een must. En hoe langer ik hierover nadenk, hoe minder respect ik zelfs voor mensen krijg die zegt van je kan met ongelovigen trouwen. Als voorganger of als oudste, of mensen die daar geen moeite mee hebben. Hoe minder respect ik ervoor kan krijgen. Als je getrouwd bent, je was niet wederom geboren en tijdens je huwelijk is de Heer zo genadig om je te doen wederom geboren. Dan is het prijs de Heer. Dan is het glorie voor onze Heer. Maar iemand die van tevoren al zegt van je kan daarin trouwen, daar heb ik weinig respect voor. Omdat het originele design van Gods huwelijk zelfs op de helling gegooid wordt in dit punt, geestelijke eenheid. Hoe vul je dit nu praktisch in? Wat is nu een van de vruchten van geestelijke eenheid? Samen bidden. Samen Bijbel lezen. Samen de Bijbel bestuderen zelfs op bepaalde punten. Dan heb je een geestelijke partner bij nodig. Iemand die je kan volgen, kan begrijpen. Samen spreken over geestelijke waarheden. Ja? Dingen waar je inderdaad zegt van, oh, dit houdt mij bezig. Als ik uit de studie kwam en dat ik regelmatig ook zo eens aan de tafel zat met Annemarie erover sprak, wat mij bezighoudt, of zij als zij bezig is met de zomerlessen over de verdrukte kerk, hoe ze daarmee omgingen, dat we dat delen. Gewoon tijdens een wandeling. Het is niet officieel van, nou, nu gaan we zitten. Nee, dat gaat in de natuurlijke loop van het leven. Dat je wel een geestelijke eenheid gaat. Het is ook heerlijk als je samen naar dezelfde kerk gaat, is het niet? Wat een getuigenis zou het zijn. Erik, waar is je vrouw? Ja, die zit in die kerk zo en zo. Ja, ja, ik sta hier. Ja, dat is een geestelijke eenheid. Ja. Sterker nog, samen een bediening oppakken.
Ja, wat doen jullie wel? Wij doen samen dit. Ja. Wij doen samen dat. Gelijkaardige bediening, waar je kan zeggen, we hebben een geestelijke eenheid. En ik zou bijna zeggen, ik durf een stapje verder te gaan dan dit, dan die geestelijke eenheid. Ik durf zelf te zeggen, er moet een bepaalde mate van theologische eenheid zijn. Gelijkgestemdheid over bepaalde facetten in het geloofsleven. Ik ben nogal calvinistisch. Ik geloof dat God absoluut soeverein is in de verlossing. Oftewel, hij verkiest goddeloze zondaren. En hij geeft ons bekering, berouw, geloof, doet ons wedergeboren, houdt ons compleet vast en zal ons tot het eind volbrengen. Niks daarvan is aan mij gegeven om te zeggen van, en ik heb dit in mij. Heiliging heb ik mijn aandeel, maar uiteindelijk gooi ik mijn kroon voor de troon van God neer om te zeggen van, hij was het die door mij heen werkte. Het was zijn genade, zijn kracht en ik heb niets. Alle roem, eer en glorie voor God. Nou, gelukkig kan ik dat met mijn geliefde delen. Belangrijk. Ik zou er niet aan moeten denken als iemand zegt, nee, die persoon heeft de sleutel in de hand. Geloof, dat heeft iedereen in zich om die sleutel te pakken of niet. Ik wel, ik ga slapen. Ga jij nog maar kijken of iemand de sleutel begrepen heeft. Ik ga rustig liggen. Ik heb het evangelie verteld. Ja, maar misschien heb je het wel verkeerd verteld. Weet je zeker dat je het volledige evangelie verteld hebt? En dan begint het wel. Dan lig ik altijd alleen in bed. Dat is ook niet goed. Ja. Geestelijkheid. Charismatisch. Het is lastig als je samen wil bidden en de een bidt in een taal die jij niet kan verstaan. Het is niet galaf, galaf, galaf. Wat ben je nu? Jij bent een tong aan het bidden. Oh, ik heb ook een tong, maar ik kan niet in tongen bidden. Ik heb een ander soort tong. Ik kan in Engels, in Nederlands. Deens, maar daar kan ik niet in bidden. Het is fijn als je daar een bepaalde gelijkgestemdheid theologisch gezien over heeft, anders ligt dat niet fijn. Maar er is ook een stuk geestelijke eenheid. Dat is ook samen groeien. En ik zal straks nog een paar geven hoe je dat ook meer kan bereiken. Want het vult elkaar aan. Het zijn niet losse elementjes die ik zeg. Hè. Ik pak eigenlijk, je zou kunnen zeggen, elementen van een pizza. Maar het totaal is nodig om een lekkere pizza te hebben. Intellectuele eenheid. Dat betekent niet dat je overal gelijk gestemd over moet zijn. Hè. Dat je overal hetzelfde over denkt. Dat is niet intellectuele eenheid. Dat is niet wat ik hiermee bedoel. Intellectuele eenheid is veel meer dat er een diep verlangen is om het inzichten en de kennis van de ander te benutten. Ja? Een open klimaat om elkaars intellect te gebruiken, elkaars intellectuele inzichten. En dat je dat vrij gedeeld wordt. Niet zo van, wel, ik ben slimmer. Je hebt maar niet anders dan de spinazieacademie gevolgd of een... Of twee zwemlessen gehaald, jij weet niks. Nee, vul mij aan. De rijkdom van het intellect benutten. Dat is van allebei de kanten dus een lerende houding nodig. Weet je, we zijn allemaal graag lid van een bibliotheek, hè? We gaan boeken halen. Ah, we gaan lid van een bibliotheek. Ik ben lid van een bibliotheek daar. Dat is altijd bij me. Ik hoef maar iets te vragen en het wordt gewoon voorgeschoteld. Ik hoef niet eens meer te lezen. Beste lidmaatschap, het intellect van je partner. Met een piek maar overboord, dat is het. Daar wijzen we van. Ga er ook niet van uit dat je wel denkt van, ach, ik weet wel wat zij denkt of wat hij denkt. Ik weet wel wat hij erover denkt. Nee, vraag er nog eens een keer naar. Stel de waarom vraag. Wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe. Dat worden geen ja-antwoorden. Er moet iets geformuleerd worden. En ze creëren een klimaat. Creëren een klimaat dat de ander zijn gedachten vrij kan uiten zonder dat hij afgeschoten wordt. Hoe kun je dat nu zeggen? Dat moet weer van. Nee, ik spreek vrij uit. Al is het onzin, dat geeft niets. Maar meestal is dat het niet. Meestal is dat het niet. Deel wat je leert. Lees samen boeken. Goudmijn. Dit vult ook weer een gedeelte van het geestelijke eenheid in. Want als je samen de geestelijke boeken leest en dezelfde kaliber boeken. Ja, Annemarie moet niet thuiskomen met een boek van Benny Hinn. Daar moet je niet mee thuiskomen. Dan ga je dus een heel ander spoor. Zeg je, nee, kom, ik heb wel een ander goed boek. Dat je samen dus inderdaad het intellect opbouwt in een bepaalde richting. Van dit is een goed. Ik had van de week een boek gelezen dat ik tegen Annemarie zei, dat is het beste boek wat ik gelezen heb. Lees dat ook eens. Dit heeft mijn hart rijkelijk gevoed. Dit heeft me uitgedacht. Heel dun boekje, lees het maar. Doet je goed. Emotionele eenheid. Ja, we hebben intellectueel, we hebben geestelijk, maar we hebben ook emotionele eenheid. Ja? We zijn niet alleen maar rationeel, we zijn niet alleen maar ratio. We delen niet alleen maar kennis, we delen ook emoties. Romeinen, en hier heb ik die twee Bijbelversen wel bij. Ja, wees blijde met de blijden en weent met de wenenden. Dit is, we zijn één. 1 Korinthe, 12:26. Als één lid lijdt, lijden alle leden mede. Ja, als één lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde. Dit is geschreven naar de kerk. Niet de indruk dat het voor een huwelijk nog dubbel en dwars meer zou gelden? Als de Heer dit al wil voor een gemeente, zijn bruid, dan kan ik bijna zeggen op basis van Efeze 5, als het voor zijn bruid geldt, geldt het voor mijn bruid. Dit is waar je een emotionele eenheid creëert. Wat ben je verdrietig om? Wat maakt je vreugdevol? Wat maakt je blij? Wat vind je fijn? Gewoon die vragen. Wat vind je minder prettig? Vul het maar in. Dat je samen kan huilen. We zitten samen wel eens naar iets te kijken of we luisteren ergens naar en dan weten de kinderen het al. Moeten we al de tissues gaan pakken? En meestal lopen de gootjes dan ongeveer al beide vol. Voel je dat ook, dat ze zo vol lopen dat je het nog net binnen kan houden? Dat je nog de schijn op kan houden van dit doet mij niet zoveel? Dan is er zo'n theerots die dan binnenkomt. Ah jongens, breng die tissues, maar het gaat toch lopen. Ja? Dat je bewogen bent, dat je dat deelt met elkaar. De vreugde. Dat je streeft naar die vreugde over dezelfde zaken en verdriet hebben over dezelfde zaken. Dat je emotioneel een sterke band ontwikkelt. Emotioneel een sterke band. Dit is het verschil tussen naar huis gaan en thuiskomen. Je kan intellectueel kan ik naar huis gaan, maar emotioneel kom ik thuis. Heb ik zo'n hunkering. Van, oh ja, ik ga naar huis. Deur gaat open, oh, ik ga thuis. Nee, er is zo'n, ik ga naar huis. En dan parkeer ik de auto voor en dan gaan die lampjes al zo naar achteren. We hebben natuurlijk een beetje zo'n helling bij ons voor. En dan stap ik uit of ik ben nog met iets bezig aan het opruimen. En dan doe ik mijn deur en dan kijk ik in mijn spiegel en dan zie ik de deur al openstaan. En dan staat een Hani bij me met een stralend gezicht. Niet zo van, oh, je bent niet te leuk, je wil je thuis. Nee. Er is die hunkering. Hij is thuis. En ik ben thuis. Ik krijg er elke keer een kick van om naar huis te gaan, want het is thuis. Er is die emotionele band. Ja? Niet zo van, heb je geld weer verdiend? Ik heb mijn geld weer verdiend. Ga jij het uitgeven? Ik ga het uitgeven. Fijn, dankjewel. Wel voor de taak. Nou, eerlijk. Nee. Dat doen we bij de taakverdeling. Maar natuurlijk is geen management. Dus die emotionele... Pakken we hem? Het verschil tussen naar huis gaan en thuis komen. Dat is die emotie, die hunkering. Goh. Daar heb ik misschien wel het meeste van moeten leren. Ik ben niet zo emotioneel, maar ik heb het wel moeten doorgronden. Ik ben nog groeiende en alles, maar dit is alleen waar ik zelf ook echt in moet groeien. Je hebt ook een sociale eenheid. Nou, als je natuurlijk als koppel opgroeit in een compleet andere omgeving, heb je eigen vrienden ontwikkeld. Je leert elkaar kennen en je gaat verder en jij hebt jouw vrienden en ik heb mijn vrienden. Dan ga je vanavond doen, ik ga met mijn vriendin een tas koffie drinken. Nee, dat ga jij niet. Ik ga mee. Met mijn vriendinnen? Jouw vriendinnen zijn mijn vriendinnen. Zijn ze mooi? Oh nee, dat is niet vandaag. Ze zijn mijn vriendinnen. Dit is niet meer van jou alleen. Al het jouw is het mijne en het mijne is jouw. Ik heb geen jongens meer waar ik mee op stap. Ga tuurlijk, maar dan ga jij mee. Maar ik wil niet mee. Nou ja, dan ga ik niet op stap. Ja, maar dat wil ik ook niet. Nou, ga daar mee. Dat wil ik ook. We komen er wel uit, Annie. Ik blijf van oud uit. Maar wat gaan we doen? Binnen het huwelijk is het belangrijk. Gewoon praktisch om gezamenlijke vrienden te hebben. En als je langer getrouwd bent, dan kan ik eerlijk zeggen, dat gaat vaak van nature. Maar in het begin is het wel goed om dat voor ogen te houden. Gelukkig hebben wij elkaar jong leren ontmoeten. En de vrienden die we kenden, die groeiden met ons mee. En dat ging wat makkelijk, maar... Het is ook zo namelijk dat je, de reden hierachter is ook dat je dus zoveel mogelijk tijd met elkaar besteedt. Maar we leven in een gejaagd leven. Ja, Adam en Eva hadden dit probleem niet. Voor Genesis 3. Wij zijn opgejaagd. We hebben van alles te doen. Wij moeten zweten om ons brood op de plank te krijgen. We hebben verantwoordelijkheden. We moeten dit doen, we hebben dat. We moeten ons huis onderhouden. Dat ding dat stort elke keer verder in elkaar. We hebben steeds meer werk om er zelf mooi uit te gaan zien. We hebben steeds meer geld nodig om onze kinderen naar school te laten gaan. De baas is niet meer tevreden met 8 uur. Ja, dat is prima, maar er moet meer gebeuren in 8 uur. Oké, we gaan zover als we kunnen. Maar zoek dan ook naar plaatsen dat je zegt, we willen sociale eenheid hebben, we gaan er samen naar buiten. Er is niks aan als ik wegga en Annemarie blijft alleen thuis. Nou, als het voor een doel is, waar we samen achter staan, dat is een doel, eenheid, een doel, dat komt nog, hè. Nee, we zijn er geen moeite mee, maar als het een bewust iets is, we hebben samen vrienden, we gaan samen heen. Alleen al de autorit is voor ons feest. Hoe ver is het rijden? 3 uur. Fantastisch! 3 uur, niemand aan ons hoofd, gsm uit, onbereikbaar. 3 uur met elkaar. Dan gaan we naar onze vrienden toe. Heerlijk. Vrije tijdsbesteding. Dan moet je ook elkaars hobby's en interesses ook gaan begrijpen, is het niet? Dat je ook... Je zou kunnen zeggen, ook begrijpt waarin een ander zijn recreatie heeft. Ik hou wel eens van een wandeling. Ja? Dat vraag ik ook. Annemarie, ga je met me mee? Anders is er niks aan. Ga maar even een stukje wandelen. Nou ja, ze heeft er ook wat geleerd om daar in de meid te komen. En ik inderdaad ook naar haar bepaalde dingen dat ik zeg van, hé, hier kan ik jou in dienen. Dat sociale, daar ga ik met jou mee. Ja? En dit is iets waar je eigenlijk voor ogen moet houden dat je zoveel mogelijk tijd samen moet besteden. En dan bedoel ik, dit is niet onze eigen verantwoordelijkheid. Hè? We zijn niet een kluizenaar met onze vrouw in huis. Oh, ik besteed alle tijd met mijn vrouw. Ja? Het is hetzelfde als dat je dat gebed van ja, dag en nacht in gebed zijnde. Als je dat al letterlijk kunt doen, wees een monnik en je komt er nog niet eens. Ik slaap af en toe, Heer. Ja? Dus het is niet de enige verantwoordelijkheid. We streven wel zoveel mogelijk tijd met elkaar te besteden. En elk seizoen is anders. Als je net getrouwd bent... Oh, weten we dat allemaal nog? Zeeën van tijd. Niemand die aan je hoofd zat te zeuren. Wij kennen dat niet, want ik had een boerderij ook. Annie, je hebt wat gemist hier. Ja, huil maar uit op mijn schouder straks. Ja. Weet je dat nog? Als je zaterdagavond thuis komt op vrijdagavond. Een heel weekend samen. Geen kinderen. Ouders die zijn vertrokken. Zeeën van tijd. 9 maanden later. Waar komt dat vandaan? Wat? Wat onrust. Nou, wat vandaan komt, gaan we vandaag niet over hebben. Alhoewel, seksuele eenheid komt ook nog. Fysieke eenheid heb ik dat genoemd. Ja? Dan heb je in één keer van... Elk seizoen is anders. Eenheid in de beginjaren is belangrijk. Het ligt de basis namelijk dat je inderdaad als de kinderen zijn... Ja, de intruders. Ja? Die dus alles ontwrichten in die eenheid. Of proberen. Ja? Om die eenheid te bewaren. Dan heb je kleine kinderen... Dan staan ze s'avonds meestal om 6 uur. Ja, als moeder. Ik denk dat een aantal hier. Ik zie Ellen ook zitten. Dat is het enige. Oh ja, nou, bij jou worden ze al wat ouder. Dan is het 6:30, 7:00. Dan is het zo van. Oh, blij dat ze op bed gaan. Kun je uitzien. Hè? Het is 2:30. En dan gaan de uren nog tellen. Zo 3:30. Oh, 2,5, 3 uur. En dan, strike. Ja? Ik kwam thuis. En dan was het 6:30, 7:00 van de boerderij. Toen in Denemarken te wonen. En het was een oase. En rust. En dan zat aan de 3. Met zo'n zuurstofmasker op, om erbij te komen van, hoe was de dag, Annemarie? Strike! Dan zeg ik maar, we gaan nog werken aan onze eenheid. Sure! Elk seizoen heeft zijn eigen periodes, is het niet? En dan worden ze ouder. Nu zeg ik, afgelopen vrijdag nog, zeg ik tegen de kinderen, jongens, het is fijn met jullie hier, maar ik lig boven. Doe de laatste door de lamp uit, ik ben vertrokken. Nou, Annemarie blijft zitten. Mijn lichaam was op. Ik moest slapen. En dan straks komen de gouden jaren. I'm looking forward to it. De gouden jaren samen zijn. Meer tijd. Rust. Sporen verdiend. Het leven. Rijk verzadigd van het leven. Omkijken en zeggen. Honey. Hebben daar de basis van eenheid gelegd. Nu gaan we dat maximaal uitbuiten. Ook sociaal. Ook sociaal. Streven nou, zoveel mogelijk tijd met elkaar te besteden. Plan het. Ga samen weg. Denk niet van, ik moet er zijn voor mijn kinderen. Soms. Maar eerst. Je partner. We zijn ook een werkende eenheid. Oh, dat is misschien nog wel belangrijk als ik zeg van het sociale. Het moet niet, wel dat je interesse hebt in mekaars hobby's. Enzovoorts, maar het moet niet een doelhuwelijk zijn. Hè? Oh, van alles doen. Nee. gewoon bij elkaar zitten, het is goed. Kijk naar elkaar bestellen. Dat is niet het doen. Ik wil jullie niet opjagen van nu moeten we alles gaan ondernemen. Het is geen doen natuurlijk. Werkende eenheid. Ja? Is het niet zo dat een van de meest belonende zaken in de eenheid is dat je ook bepaalde projecten samen kan doen? Een huis verbouwen, een tuin aanleggen. Gewoon eenvoudig, simpel. Een schutting verven. Ja? De boerderij deden Annemarie en ik dat al. Gingen we de grote schuurdeuren verven en alle zijkanten groen. En niet alleen de schuurdeuren. Weet je dat nog? Daar gaan de herinneringen komen binnen. Daar ging verf door de lucht. Ja? Er zat een verfpas bij Annemarie zo op haar mooie billetjes. Pof! Groen! Boerengroen. Dat was het, hè? Boerengroen. Ja? Dat je samen dus projecten hebt waar je zegt van... Ons doel is niet zozeer te presteren. Moest kijken hoe mooi het er allemaal uitziet. We hebben alles moest straks voor elkaar. Moest kijken hoe... Nee, we maken er fun van. Ja? De halve schuurdeur is maar geverfd. En dan kwam mijn vader kijken. Dat is geen werken. Dat is werken aan onze eenheid. Ja, we vonden dat wat creatief in. We hadden er een goede smoes voor. Ja, voor onze zinloze tijdsbesteding. Maar het bracht wel een stuk ontspanning. En ook dat je samen kan werken. En inderdaad dat je erin uitziet. Wij werken graag samen. Het is heerlijk. Is het niet zo dat je dat als hoort? Ga samen behangen, dat is een goede test. Ja toch? Zal ik eerlijk zeggen, wie niet samen kan behangen, heeft een probleem. Kijk, als je niet kan behangen, dan is dat het probleem. Dat heeft niks met je huwelijk te maken. Dat is een andere zaak. Ja? Als je twee mensen die niet kunnen behangen, maar begin gewoon. Je eindigt vanzelf ergens. Ja? Je eindigt letterlijk ergens. Maar dat is bijzaak. Ja? Maar het geeft wel aan wat je kan. Ja? Frans en Anke, jij vertelde vorige week nog Frans dat je inderdaad hoogtevrees had. Je ging 5 keer de ladder op en neer voordat die dikke tak daar van je eikenboom af moest. Maar je deed het. Je zei van Anke was bij me. Je was aan het zagen en stuk voor stuk kwamen de gedeeltes af. De buren waren blij, jullie waren vermoeid en de haard werd gevuld. Maar het was samen. Zo vertelde je dat. Ja? En dat is een werkende eenheid. Een werkende eenheid, mensen, draait niet om efficiëntie of management. Van Annemarie, dit en dat gaan we doen. We gaan er tegenaan en we gaan dat bereiken. Nee, ons doel is eenheid. We hadden een verbouwpaar gehad achter de rug. Ja? Annemarie stond erbij. Wel, laat ik het zo zeggen. Als ze betaald was, dan was ze ontslagen. En wat bedoel ik daarmee? Ze stond gewoon schroefjes aan te geven. Ja? Ik heb gieprok. En dan was het andere schroefje. En dat doosje hield ze net zo lang bij, totdat ze inderdaad iets anders in haar handen kreeg. Maar het bleef er gewoon bij. Gieprok al lang geplaatst. Begon ik al net met de tegels te plakken, bij wijze van spreken. Stond al met een doosje met schroefjes in de handen. Daar hadden we die mag niet zitten. Oh ja, zo waar. We waren gewoon bij elkaar. En dat was fun. Dat was fun. Ja? Het is ook samen bidden voor elkaars werk. Heb interesse in elkaars werk. Het is zo makkelijk dat... Die jongens zeiden dat van de week ook nog. Pap, jij beleeft altijd iets op je werk. En als ik bij Magna werk, ik beleef er altijd iets. Maar ik maak er ook iets van, jongens, van mijn werk. En ik deel dat. En Annemarie is er geïnteresseerd in. Ze heeft niet altijd een gezicht bij de juiste persoon. Dat is het nadeel. En als ik hierover spreek van, nou zeg, ik heb gesprek met Eddie gehad. Oh, Eddie, oh die. Ja. En als ik over Magna spreek, dan zeg ik, nou Kerim, daar ben ik... Ja, Kerim. Oké, ze heeft er geen gezicht bij, maar ik deel het wel. En ik, hoe was het thuis? Oh, gewoon. Nee, dat is niet gewoon. Vertel eens over de was en de strijk. En wat heb je allemaal gedaan? Ja. Hoe gaat het? Ben je door je werktaak heen gekomen? Dat je interesse hebt in het werk van een ander. De tijd voor maakt om daarvan gedachten te wisselen en te ondernemen. Maar dit is ook het punt, daar komen we straks al misschien op terug, dat je een gelijke doel hebt met je werk. Ja? Maar ik ga het zo zeggen, als er ergens een hiaat is in uw huwelijk, waar u zegt van daar kunnen we niet samenwerken, dan zegt dat genoeg over de werkende eenheid. Daarom zeg ik ook, je moet samen kunnen behangen. Dus ga die uitdaging maar aan. Dat wordt ruzie. Nou, dan zegt dat genoeg over de eenheid. Dat wordt oorlog. Nou, er gaat lijm door de kamer. Nou, als dat het moet kosten om de eenheid hechter te maken, gebruik behang daar maar voor, in de lijm. Geen probleem. Maar werk daar doorheen. Een werkende eenheid. Dat is ook een van de dingen waar je kan zeggen, van, dat is goed. Want we zijn nogal geneigd vanuit onze opleiding in deze wereld om dingen te segmenteren. Dat is jouw taak en dat is mijn taak. Dat is jouw werk, dat is mijn werk. En daar bemoei ik me niet mee, daar spreek ik niet over, daar denk ik niet bij na. Dat is nee. Eenheid. Eenheid in werk. Fysieke eenheid. Fysieke eenheid. Als jullie er vragen over hebben, ga gewoon bij elkaar. Hè? Als je vragen hebt over, Erik, dat begrijp ik niet helemaal, vraag gewoon aan je partner. Fysieke eenheid. Fysieke eenheid heb ik niet als laatste gezet, maar ook niet als eerste. Ja, fysieke eenheid, inderdaad, dat gaat straks ook naar het seksuele. Ik heb het niet als laatste gezet omdat het geen sluitpost is, ook niet de eerste omdat het niet het meest belangrijke is, maar ergens zo in de groeiende middenmode, ergens onderaan. Ja? Fysieke eenheid. En dit heeft meer facetten misschien, want daarom heb ik het ook fysiek genoemd, meer facetten dan u denkt. Fysieke eenheid is ook omzien naar elkaars gezondheid. Zorg dragen en elkaar aanmoedigen om het lichaam wat de Heer gegeven heeft te verzorgen. Wij zijn niet alleen maar geest. Oh, ik ben verantwoordelijk voor de geestelijke zorg voor mijn vrouw. Is dat alles? Nee. Dat is niet alles. Het is ook fijn dat ik een douche voorzien heb, dat ze af en toe kan douchen. Ja? Dat er crèmpjes zijn die de buitenkant helpen om in orde te houden. Ja? Dus het is ook zorg dragen, voldoende beweging. Voldoende activiteit voor het lichaam. Om het lichaam te verzorgen dan. Hè. Maar ook voldoende rust. Ja, Annemarie moet mij regelmatig even aan mijn oorlel trekken van... Je mag wel eens wat langer slapen. Je preek is af. Voor wie kom je zo vroeg op? Ah, voor de Heer. Ja, dan blijf nu voor jezelf eens liggen. Oké. Okay. Ja. Voldoende ontspanning. De boog kan niet altijd gespannen staan. Ja, ook fysiek dat Annemarie zegt, ook tegen mij, Erik, ik heb 3 dagen, gisteren was ik even 5 minuten aan het voetballen, mijn benen. Ja, vrijdag was nog wel een intensieve dag op het werk wat lopen betreft. Ik kwam thuis en zit te gaan, ik wil graag in bad. Oh, zei ze ook, mooi. Bad aan, dampend bad, dat is de beste verzorging die ik mij kan geven. Je hoeft mij niet te masseren, fysiek, kom niet aan mij. Ik ben niet iemand die gekneed moet worden. En ja, dan zeg maar, heb je dat op warme steentjes op je rug, ja. Of zo voetmassage. Ja, als u daarvan geniet, bless the Lord. Ja? Als u daar vrouw of partner daarmee kan dienen als fysieke verzorging, geniet ervan. Zo hoef ik niet aan mijn lichaam te zitten. Zo ben ik niet gewired. Een warm bad en bij me komen zitten met een tas koffie. Die ze verzorgt mij. Handdoekjes gewoon in de kast. Geurtje in bad. Misschien heb ik vanmiddag al in bad gehad. Ach man, ik kan er zo van genieten. In elk huis wat we nu hebben, hebben we al douche eruit gesloopt, bad erin gezet. En waarom? Dat is wel dat voor mijn lichaam. Maar het helpt ook dat we zorg dragen voor mekaars lichaamsgewicht. Ja, wij gingen dit jaar weer op vakantie, we komen terug en we zeiden, wat is daar gebeurd? 3 weken, 2,5 week niks doen. Crème, nog een crème, stokbrood. En een keer, wat gebeurt daar? Ja. En dan hebben we gewoon tegen elkaar van, hey, we moeten elkaar indammen, beperken. Ja? Komen we gisteravond thuis, 4 mensen hebben gediend gisteren. 4 van die chocoladedozen, staan ze weer op tafel. Dan zit je tegenaan te kijken, help. Ja? Als u binnenkort nog eens een keer iets in die doos of in die deur krijgt, dan zo van een cadeautje van, oh kijk, u bent jarig geweest, dan weet u waar het vandaan komt. Wat doorgeefluik is dat. Ja, maar dat je inderdaad ook aanspoort gezond eten. Dat is ook fysiek, hè? Voor zorg dragen dat je er verzorgd uitziet. Dat je er netjes uitziet. Dat je je lichaam goed verzorgt. Ja, gezonde voeding. En wat bedoel ik met geen obsessie van maken van gezonde voeding. We kunnen daar zo extreem in gaan en zo'n obsessie van maken. Wat vandaag ook gebeurt. Alles moet bio zijn. Alles moet biologisch dynamisch zijn. En daar kunnen we oneindig ver in gaan. Als je gezondheid daarom vraagt, is het anders dan dat je inderdaad zegt, het wordt een obsessie. Maar alles kan een obsessie worden. Dan krijg je een stukje nuchter boerenverstand en beperktheid. Dan kom je een heel eind. Niet altijd eenvoudig, na een bruiloft van gisteren, waar zoveel voedsel was. Ja, maar het is wel hetgeen waar we ogen elkaar in aansporen. Fysieke eenheid is ook dat je affectie aan elkaar toont. En dat bedoel ik niet zozeer het seksuele, maar affectie. Dat je elkaar verzorgt in lichamelijk opzicht. We zijn niet alleen maar geest. Ja? Ik vind het persoonlijk warm als mijn vrouw bij me komt en me spontaan is lekker omarmt. En dan zeg ik, ja,
voor de vakantie had je een beetje beet, nou heb je een beetje meer beet. Voelt dat goed? Ja. Stevig in de armen nemen. Een goede knuffel, elkaars hand pakken. Stevig beet uit. Eén vind ik het heerlijk om eens in de auto. In de auto vind ik dat heerlijk, als Annemarie naast me zit. Zo af en toe eens even mijn haar wrijft. En dan zegt ze, oh ja, ik zal het weer even doen. En dat Helaas, hebben jullie dat ook gemerkt, is als je kinderen ouder worden, dat de auto breder wordt? Want die mannen, die bomen van jongens. Nou goed, de auto wordt breder, oftewel Annemarie en ik komen verder uit elkaar. Hebben we dat ook gehad? Oh, wij genieten nog van die Amerikaanse auto. Je had een bank voorin. Annie, er mogen 3 mensen zitten, waarom zit je in de buiten? Ze komen in de middelste zitten. Zit lekker naast mij. Je ziet dat in film, maar we hadden een bank op de voorstoel. Man, jong, dat was goed voor ons huwelijk, hè? Ach. En dat was nog zo'n auto die nog zo zacht is. Ja? Dan moest je voor de bocht niet te hard in de bocht, want dan ging het zo. Dan kwam hij helemaal naar me toe glijden. Och jong, ja? Maar affectie. Ja? Dat je elkaar voorziet dat de ander voldoende heeft. Ja? Ik heb toch gezegd dat ik van je hou? Ja, maar laat het eens voelen. En met de ene is dat de hand geeft. Met de andere is dat gewoon een kus op de hand. Bij de ander is dat een aai door de haar. Bij de ander is dat, dan kijk ik nog even verder, een massage. De voeten, maakt niet uit wat. Als dat het kost, graag. Bestudeer elkaar en spreek erop. Dus die openheid. Ja? Dat vind ik niet fijn. Die kun je oneindig ver ingaan. Ja, aandacht, een tik op de bil. Ik zag het gisteren voor mijn ogen gebeuren, zo'n klein kletsje. Dat doe ik bij niemand. Als het goed is. Ja? Als u het ziet gebeuren, dan. Dat is toch vreemd, is het? Ja? Als het bij een man is, dan. Als het bij een vrouw is, dan heb je al twijfels. Als het bij mijn moeder is, oké, daar kun je dan eens een keer om lachen. Ja? Zelfs dan moet je. Maar dat doe je wel bij je vrouw. Dan kun je dat doen. Er zijn dingen waar je dan inderdaad moet zeggen. Dat hou ik voor, maar. Het is beter om niet uit te spreken. We gaan verder. Fysieke eenheid. Hier kun je oneindig ver in gaan. Dit is fysiek. Ga daar genieten van. Met de rijkwijde die hier gegeven heeft. Ja? En laat ik daar maar stoppen, want anders dan kom ik niet meer bij. Fysieke eenheid ook op seksueel gebied. Ja? De Heer heeft seksualiteit gegeven aan man en vrouw. En we mogen dat maximaal benutten. Ja, dat is niet. Ik weet het, we leven in die wereld waar seks zo goedkoop is. Waar het sensuele erop ligt. Wat is vaak onze tegenreactie er helemaal vandaan gaan? We hebben alleen maar intimiteit om voor te planten. Zo, hoeveel kinderen heb je? 15? Nee. We moeten ook niet denken dat het vies is. De Heer heeft het gemaakt. Wat zei hij nou in Genesis 1:31? Het was goed. Nee, het was zeer goed. Het is voor het genot voor ons gegeven. Tot verheerlijking zijn zijn naam. Maar ook om op unieke wijze, wat je met niemand anders hebt, die fysieke eenheid te verzegelen. Zo intens, zo intiem, dat je inderdaad kan zeggen, dit is uniek voor man en vrouw. Dit mogen we aan elkaar geven, zo vaak als dat nodig is om onze eenheid te bewerken en te sterken. En in de noden van de ander te voorzien. Je gaat niet in van, wel, ik heb zin in intimiteit. Nee, Annemarie, kan ik jou daar nog niet voor zorgen? Al toen die kleine koters daar waren en dat zuurstofmasker nog eventjes in de buurt was, toen zei ze vaak van, nou, begrijp ik. Ik begrijp dat je daar niet kan dienen. De nood is niet hoog, was dan vaak het antwoord. Ah, dat kan ik helemaal begrijpen. Dan is dat werken aan mij. Ik zie uit naar de gouden jaren. Alles op zijn tijd. Maar de Heer heeft het gegeven. Wij mogen dat gebruiken. We mogen dat nutten. Zo ver en zo ver als de Bijbel het geeft en mogelijk maakt. Zo uniek. Zo belangrijk. Spreek er ook eens over wat je fijn vindt bij de intimiteit. Dat is niet makkelijk, hè? Dat is niet een punt waar we dan zo snel over spreken. Hier hebben we heel vaak alles gaan. Ja, dat heb ik ook. Ik ben ook maar een mens. Ik heb ook mijn
privé? Nee, dat heb ik niet. Ik heb ook mijn trots, mijn gevoelige punt. Ja. Als je naakt tegenover je vrouw staat, dat is het meest kwetsbare waar je bent. En als je daar nog over moet spreken, dat is niet eenvoudig. Dat is wel belangrijk. Fysieke eenheid. En die zeggen dat vandaag of morgen het programma in één keer verandert. Terwijl dat je inderdaad zegt, we gaan ergens heen. Maak het bespreekbaar. Spreek erover. Zijn we nog mee? Maar praktisch genoeg? Eenheid in doelen. Eenheid in doelen. Klinkt misschien wat vreemd, maar als je niet dezelfde kompas hebt, niet hetzelfde doel nastreeft, niet dezelfde waarden hebt, ja, dan wordt het hopeloos. Ja, jij wilde dat, jij wilde een nieuwe auto, van mij hoefde dat niet. Hoi, dat is pijnlijk. Jij wilde 3 kinderen, ik niet. Dat zijn pijnlijke dingen. Eenheid in doel. Wat spreek je over? Wat willen we bereiken? Ja? Met de opvoeding van onze kinderen. Hoe willen we dat bereiken? Ja? Hoe kunnen we dat het beste vormgeven? En daar spreek je over. Je komt op een gezamenlijk doel. En dan komen we allemaal tot verschillende doelen. Omdat de Heer een verschillend plan met ons heeft. En we zijn allemaal verschillend. Wat willen we financieel bereiken? Willen we carrière maken? Nou, u ziet aan mij dat ik dat niet bepaald voor ogen heb. Van de week was ik met iemand in gesprek. Dat is wel grappig. Die vroeg wat ik deed in mijn vrije tijd. En dat bedoelde ze eigenlijk nadat ik bij Magna stopte. Dus als ik naar huis reed. Nou, als eerste, ik doe wat studie. Of studie, bijbelstudie. Moet je daar studeren? Nou, soms wel, een beetje Grieks-Hebreeuws. Ja. Ja, Grieks-Hebreeuws is zo. Kennen is een groot woord. Ik zeg, ik heb het moeten leren. Jij? Ja. Ja, ik streef geen carrière na. Op een andere manier, ik heb besloten om geen carrière na te streven. Maar wel maximaal de Bijbel te gaan begrijpen. Nou, dan moeten we concessies doen. Dan kom ik met mijn loonstrookje binnen en dan zegt Annemarie, is dat alles? Dan zeg ik, ja, dat is alles. Nou, dat is genoeg. Dan moeten we het meedoen. Want we hebben een gezamenlijk doel. Ik kan ook zeggen, moet ik meer binnenbrengen? Ja, je moet meer binnenbrengen. Dat is goed, ik ga solliciteren. Ze zoeken nog een nieuwe directeur bij Magna. Dan ben ik net weg, ja. Zal ik binnen gaan? Een cv neerleggen? En onderaan zo, ik zou graag CEO willen. Ik denk niet dat het gaat. Eenheid in doel, wat wil je bereiken? Welke prioriteiten leg je? Geestelijk, ja? Financieel, materieel, werk, opvoeding. Ook in gastvrijheid, ja? In je huis, wat wil je bereiken? Heel eenvoudig, wij hebben allemaal gezon achter ons. Voor degenen die wel eens komen, die zien alleen maar een grasveldje. Waarom? Ik wil mijn tijd niet inzetten te knoeien. Maar is het verkeerd als je bij anderen komt? Dan heb je de indruk dat je in Eden loopt. Dus niet de Hof van Eden. Ik zeg, heer, dat was toch vernietigd? Alles groeit, alles bloeit. Katsen vol, puilt er bovenuit. Ja? Courgetten dat je denkt dat zijn hongbokknuppels. Annemarie we kregen er een mee. En Annemarie die las zo in dat recept. U heeft 4 courgetten nodig. Nou, dan is 1 ook wel voldoende. En het klopt, perfect. Ja. Eenheid in doel. Wil je een eigen huis? Doel op lange termijn. Misschien ook belangrijk om te denken in facetten, daar ga ik vaak ook mee. Korte termijn, middellange termijn en lange termijn. Korte termijn, deze week, deze maand en dit jaar. Wat willen we tot kerst bereiken? Zijn er nog dingen die we moeten doen? Opknapbeurt in onze auto, in ons huis. Hebben we een nieuwe auto nodig? Een auto zit bij mij al op middellange termijn. Je koopt een auto, je bent gelijk aan het plannen. Ik hoop dat die zo lang meegaat. Ik ga zoveel ongeveer sparen en apart zetten voor een auto. Dan hoop ik dan, als het nodig is, gezien de omstandigheden, heb ik misschien weer iets nodig. Dat is half lange termijn. Half lang kan ook zijn dat je kinderen, toen onze kinderen geboren werden, we zaten bij gelijk te denken en op advies van een paar wijze mannen om ons heen, die zeiden van als je kind naar school gaat, weet ik niet of dat de schoolgeld nog zo laag is als dat het nu is. Ga sparen voor je kinderen. Wat doen we nu? 17 jaar bij. We zijn begonnen bij de jongste. De oudste dus, de eerste. En nu zijn we daar. Dan zeg je bent dus eigenlijk halverwege aan het kijken. Dat was ons doel om hun een goede opleiding te kunnen geven. Maar toen ik daar stond, toen zei die man ook, van, het is niet alleen je kind, het is ook dat jij straks een pensioen hebt. Ah, ik kijk naar Annemarie. Ja, dat is misschien ook wel. Dat is lange termijn. Wat gaan we doen? Nou, we gaan ook geld apart zetten. Elk jaar een gedeelte voor ons pensioen. Ah, oké. Het nadeel is dat het in aandelen gestoken is. Ja, dat is niks meer waard. Ja, hoe is het? Ja. Ik weet daar niks van over al die aandelen, maar het schijnt erin te zitten.
Ja, begrijp je eenheid van doel? Wat willen we bereiken? Waar gaan we voor? Dan als die morgen afkomt en zegt, ik wil de hele tuin inrichten met een tuintje en dit en dat. Dan zeg ik van, pardon? Dan moeten we eerst aan de tafel. Wat is ons doel daarmee? Wie gaat dat onderhouden? Kinderen komen wel eens aan. Pap, weet je nog, we willen een huisdier. Ja, dat is goed, wat voor een wil je? Ah, zo'n snuffelding. Ja, een hond heet dat. Ja? Dat is goed, het regent vanavond. Wie laat hem uit, jij of ik? Hij heeft vlooien. Wie gaat hem behandelen? Jij of ik? Hij riekt. Waar moet hij liggen? Hij komt nat van buiten. De hele keuken ruikt ernaar. Willen we dat of willen we dat niet? Zo ga je met elkaar doelen. Nee. Klonk dat misschien wat negatief naar een hond. Ik heb niks tegen honden. Ik lieve beesten. Hele lieve. We hadden een hond gehad. Maar ja, omstandigheden veranderen. Streven naar eenheid in doel en missie. Wat willen wij ook voor de Heer bereiken? Hè? Misschien niet benadrukt, wat willen we voor de Heer bereiken, van zijn koninkrijk? Hoe kunnen we dat maximaal uitbuiten? In ons gezin. Naar onze kinderen. In onze opvoeding. In ons huwelijk. In de gemeente. En in de wereld. Als laatste. Wel, eenheid in strijd. Niet om het even snel af te ronden, eenheid in strijd. Als je begint met z'n tweeën, dan weet je van, we krijgen hobbels. We krijgen momenten dat het begint te knagen. We komen op momenten dat je bij wijze van spreken naar een bunker toe loopt. Die bunker van, weet je wel, zo van beperkte openheid. Ja? En je voelt al van, de hond begint al te grommen. Als je dichterbij komt. Zo'n bordje zie je op afstand, hier waar ik. Je doet dat hekje open. En je ziet daar die bunker, je doet het hekje open. De tanden gaan al zichtbaar worden. We gaan niet bestrijden, maar we gaan toch wel samen, hè? Maar anders kan het niet. Dus je moet wel met me mee. Eenheid in strijd. En dat is niet alleen intern, maar ook van buitenaf. Invloeden van buitenaf. Schoonouders. We gaan samen de strijd aan. Ja? Als die eenheid nog niet bereikt is, of het voorgaande nog niet bereikt is, dan zeg je, we gaan daar samen in. Als er bepaalde scheuren komen, of sterker nog, als iemand een... Dat is een Nokia. Geef niks. Het gebeurt niet alle dagen. Eenheid in strijd. Als er momenten komen van barsten en scheuren. Dit is zo één. Ja, als Stanny nu inderdaad gaat zeggen. Van, had ik het niet gezegd. Laat dat ding toch thuis. Wat moet je er nu mee? Dat is niet eenheid in de strijd. Dat hij zo die grote handen van hem op in die kleine handjes valt mee. Of op de knie van een vrouw. Daar hebben we samen aan te werken. We staan samen in die strijd. Er is niemand die tussen ons in kan. We strijden samen. Ja? Niet van die opmerking van, had ik het niet gezegd? Ik wist het wel dat dit ging gebeuren. Goh. Je bent zelfs zo dom geweest om dat te doen. Nu moet je ook op de, zitten, hoe heet dat? Dat is nou niet bepaald een aanmoediging in de strijd. Hebben jullie dat ook? En ik weet het, dat heb ik al eerder gezegd. Dat is voor mij het allermoeilijkste in de strijd. Voor mij is het een partner in de strijd. Is degene die zegt, hey, wat er ook gebeurt, Erik, ik steun je onvoorwaardelijk. Dus die... Ook al zijn er verkeerde keuzes gemaakt. We slaan allemaal de plank mis. We doen allemaal misstappen. We zijn allemaal dom. Ja, bij tijd en wijlen. Dat je denkt van, hoe heb ik... Had ik dat nog niet bij de... Dit wist ik. Dat er inderdaad gewoon iemand naast staat. Geen probleem. Denk ik. Geen probleem. Samen staan in de strijd. Een kameraad die bemoedigt, die aanspoort, waar je advies van krijgt. Een kameraad in de strijd, kan ik niet anders zeggen, is de grootste zegen die je kan vinden. Een medestrijder. Die zelf weet wat het is, dat hij of zij ook kan vallen. Hey, dat klinkt als een Bijbelvers. Ja. Zie toe op uzelf. Want het zou best eens kunnen zijn dat u ook valt. Laatste hoofdstuk van Galaten. Mijn tijd is ver om, maar ik heb ervan genoten. En ik geneer me daar niet voor. Want ik heb plezier gehad. Nee, dat is heel eigen gereid. Maar ik heb genoten van deze serie, van deze studie, voor jullie luisterend oor. En ik hoop dat u begrepen heeft. Dat de volgorde die de Heer hier aanlegt, cruciaal en essentieel is. Maar het begint wel bij Gods plan. En ik hoop dat u, als u niet alles geluisterd heeft, dus nog eens rustig achter elkaar neerlegt. Om zelf te zien wat de Heer in uw huwelijk nog kan sleutelen. En waar u samen met uw geliefde nog eens onder het genot van een tas koffie, thee, kaarslicht, maaltijd,
rustig over na kan babbelen in alle openheid. Om te zeggen van, en hoe kunnen wij nu verder groeien in dit design? Want het is onuitputtelijk. Vader, dank u. Dank u dat u een God bent die een huwelijk gegeven heeft, een unieke samenleving tussen man en vrouw. Waar we alleen maar van kunnen zeggen, hoe langer we erin zitten, Heer, hoe dieper we onder de indruk zijn van uw ontwerp. En als we daar dan verder in groeien en gehoorzaam zijn aan wat u als blauwdruk gegeven heeft, dan bent u degene die daarin zegent. Zo onverdiend, maar zo rijk. Dan kunnen wij zeggen, Heer, u bent een goede God. U adopteert ons niet alleen als wees, zodat wij een hemelse vader hebben. U geeft ons zelfs een strijder in de strijd. En Heer, we weten het, tot de dood ons scheidt. Maar Heer, dan, ook dan weten we dat u met ons verder gaat. Heer, dank u voor het huwelijk. Dank u voor die schitterende instelling. Dank u dat we daar mochten zien de rijkdom van uw naam, Heer, in groei. Jezus, wonderbare naam.